Op 29 oktober 2025 ligt The Outer Worlds 2 in de schappen. En in aanloop naar release, Hans, heb jij de game mogen spelen? In deze review van XBNL horen we jouw indrukken. Yes, welkom beste kijkers en luisteraars. Je bent aanbeland bij een nieuwe review van XBNL bij de website xboxnederland.nl. Dat is een website waar je dagelijks terecht kunt voor al je Xbox-gerelateerde nieuws, reviews, techbesprekingen enzovoort. En vandaag gaan we het hebben over de Outer Worlds 2. Hans,
Eric. Ik
ben wel een beetje jaloers op jou, want jij hebt de afgelopen weken een hele diepe duik in deze game mogen nemen. En ik wil jou even iets voorleggen. We hebben dit jaar, ik heb het net geteld, we hebben dit jaar op de website 98 reviews opgeleverd al. En het jaar is nog niet voorbij. En als ik één game zou moeten noemen waar ik zelf het meest nieuwsgierig naar ben van al die 98 games die we tot nu toe voorbij hebben horen komen. En de, ik denk nog 20 die nog komen gaan dit jaar. Waar ik het meest nieuwsgierig naar ben hoe die uit de verf komt. Dan is het The Outer Worlds 2.
Het is ook niet alsof je me een beetje druk oplegt nu, hè? Maar ik ga je niet teleurstellen, denk ik.
Oké, want ik wil even, want anders, want wij oprecht, beste, mocht je kijken en of luisteren, we hebben dit niet voorbesproken. Ik heb geen idee, Hans, wat jij van deze game vindt. Ik weet wel dat je hem over 3 platformen gespeeld hebt. PC,
klopt.
Xbox Rock Ally en de Xbox Series. En ik wil alleen even gewoon, anders hou ik het niet meer. Ik hoef alleen maar even nu een uitspraak en dan gaan we daarna de diepte in. Moet ik me erop gaan verheugen, ja of nee?
100%. Echt geen twijfel.
Oké. Nou, dan kan ik rustig jou gaan interviewen. De Outer Worlds 2.
Bring it. Kom maar op.
Vertel man, want laten we eerst even beginnen. Heb je de Outer Worlds, de eerste game zeg maar, heb je die gespeeld destijds?
Ik heb nog even gespiekt, 260 uur. Dus ik kan zeggen, ja, die heb ik aardig doorgespeeld.
Lekker man. En wat vond jij even in een notendop, en dan, want dan kunnen we dat als een soort van basis zien voor de rest van dit gesprek. Wat vond jij nou de charme van dat eerste deel?
Ga ik beginnen met voordat ik aan deel 1 begon. En voordat ik aan deel 1 begon, keek ik onwijs uit naar de Outer Worlds 1. Door de doodsimpele reden dat op dat moment in de tijd was de beste game die ik ooit had gespeeld, Fallout New Vegas.
Kijk.
Ja. En dan ga je met een bepaalde verwachting ga je de Outer Worlds 1 natuurlijk in. Hè? Dat Fallout New Vegas natuurlijk bekend om zijn iets andere flair die ze geven aan het Fallout-universum dan de andere games. Meer humor, drogere verhalen. Het is allemaal net even wat gekker en even wat bizarder. Nou, met die hoop ging ik de Outer Worlds 1 in destijds. En die hoop was gelukkig niet voor niks. En ik ervaarde eigenlijk wat ik hoopte te ervaren. Die Fallout New Vegas charme in een hele andere setting. In een letterlijk ander universum. En ja, met diezelfde verwachting, maar dan een beetje extra, ben ik de Outer Worlds 2 gegaan, logischerwijs. En wederom ben ik gewoon niet teleurgesteld. Verre van.
Nice. Hey, super. Ik ben hier zo blij mee, want ik zit zo te wachten op zo'n type game nu in mijn leven. Laten we de Outer Worlds 2. Je hebt de Outer Worlds 1 gespeeld. De Outer Worlds 2, borduurt dat voort op de Outer Worlds 1? Zijn het dezelfde personages? Is het dezelfde wereld, hetzelfde universum? Even gewoon de Steam/Xbox Store beschrijving van deze game. Waar kunnen spelers rekening mee gaan houden?
Je komt in een nieuw sterrenstelsel, moet ik zeggen. Arcadia, dat is echt een ander sterrenstelsel dan deel 1. Je krijgt er niet veel details over mee, maar ik vermoed dat het in de buurt ligt van de setting van deel 1. Je komt al vrij snel namelijk een min of meer herkenbare naam tegen. En die herkenbare naam, dat is Auntie's Choice. En als je deel 1 weet, dan had je daar Auntie Cleo als een van die loesje corporaties. En je had Spacer's Choice. Nou, er is wat tijd overheen gegaan en die zijn gemerged, zoals dat wel vaker gebeurt in de corporate wereld. En dat is hier ook gebeurd. En anti-choice is wat je eigenlijk in minuut twee al tegenkomt. En dan voel je toch dat stukje herkenning, ook al ben je op een hele andere plek in het heelal.
Ja, all right. Oké, en vanaf dat moment, denk ik, wordt het verhaal geïntroduceerd. De Outer Worlds 1, dit is alweer even geleden, maar stond natuurlijk ook bekend om het, de verschillende werelden eigenlijk waar je naartoe ging. Hoe zit dat in de Outer Worlds 2? Is het qua... Laten we eerst eens even gewoon met hoe zien de werelden eruit? Vertel, neem ons daar eens even mee. Wat mogen we van de Outer Worlds 2 op dat vlak verwachten?
Ja, kleine redactionele noot vooraf. Ik mag heel weinig zeggen over het verhaal. Anders sleept Obsidian me naar een gevangenisplaneet, vermoed ik zomaar. Ze hebben best wel sterke regels rondom mijn vroegtijdige toegang afgegeven. Dus daar ga ik heel voorzichtig mee zijn. Als ik het wel had gemogen, had ik het waarschijnlijk ook niet gewild. Want het is al snel spoilergevoelig en er gebeurt vanaf minuut 1 echt best wel veel. En dat is gewoon lekker. Maar de setting, je begint als het hoofdpersonage. Het is een ander hoofdpersonage dan in deel 1 overigens. Je bent op een planeet. Eentje die qua ambiance wel een beetje hetzelfde aanvoelt als de eerste wereld waar je bent als deel 1. Maar wel echt duidelijk een andere wereld. En je wordt eigenlijk al meteen vrijgelaten in wat je gaat beleven. Natuurlijk heb je een main quest, maar al snel kom je de eerste, de tweede, de derde en de 18e sidequest tegen. En wat we nog weten uit deel 1 was dat in ieder geval, naar mijn mening, de sidequests misschien nog wel beter waren dan de mainquests.
Ja. Ja, ik heb echt genoten van veel verschillende sidequests. Maar ook van de mainquest. Ik weet me nog van deel 1 dat je, ik denk dat je amper 5 of 10 minuten in de wereld zat. En je had daar dat gelande ruimteschip, zeg maar. Je moest die wereld intrekken. En in het eerste gangetje kwam je een gewonde NPC tegen. En dat je met in de dialoogkeuze kon je hem afdwingen dat hij jou zijn wapen zou geven. En dat was, ik weet niet meer exact hoe die dialoog nou exact precies ging, want het is ook alweer heel wat jaren geleden. Maar ik weet nog wel dat ik het hilarisch vond. Het sarcasme, zeg maar, wat je kon inzetten in de dialogen. En volgens mij was het dan, noemden ze dat zeg maar in de skill tree, dat je overtuigingskracht kon ontwikkelen om in bepaalde dialogen dingen te forceren. En vaak ging dat dan met een hele gezonde dosis humor en sarcasme. En ik hoop stiekem dat de Outer Worlds 2 dat DNA niet verloren is. Kun jij mij daarin geruststellen?
Ook daar ga ik je in geruststellen. Sterker nog, ik vind dat ze het beter hebben gedaan dan deel 1. In heel veel dialogen heb je gewoon 5, 6 of 7 opties om te reageren. Terwijl we toch een beetje gewend zijn aan max 3, 4 in de meeste RPG's. Dus je merkt, dialogue-driven game is het absoluut. Het is een game die bijna meer draait om dit soort bits and pieces of storytelling. Ja. Maar, ik ga een hele belangrijke maar meegeven. Wat ik ontzettend knap vind van Obsidian, is dat ze durven te innoveren.
Kijk.
En innovatie in een RPG is iets wat ik zelf al niet heel lang, best wel lang eigenlijk niet heb meegemaakt. Ja. En ze doen 2 hele simpele dingen. En ik ga vertellen wat die dingen zijn.
Oké.
In de dialogen zie je tegenwoordig dialogue opties die je niet kunt kiezen. Kijk, maar je ziet er wel bij wat je nodig hebt om ze wel te kunnen kiezen. En dat kan in sommige gevallen iets doodsimpels zijn als een bepaalde skill, medical skill op 4, voordat je een bepaalde medical related antwoord of actie kan uitvoeren. Dat hebben we vaker gezien. Maar ik heb ook een aantal keer nu gezien required info not found. Wat dan toch wel mijn inner FOMO heel erg uitdaagt. En ervoor zorgen dat ik een aantal saves terug ga. Kijk, heb ik ergens een terminal gemist? Ligt daar ergens een boekje? Kan ik ergens nog iets van informatie vandaan halen? Want ik wil zo graag weten welke optie dit is.
Ja,
en dat vind ik heel goed.
Ja, dat is echt tof. Volgens mij had Avout dat ook, dacht ik. En of had Avout het niet, of was het Dragon's Dogma 2? In ieder geval heb ik dat vrij recent, afgelopen anderhalf jaar, ook één keer eerder bij een game gezien. En ik vond dat heel verfrissend. En het is precies wat jij zegt, merkte ik ook bij mezelf. Dat ik dacht, oké. Ik ben nou wel heel benieuwd, zeg maar, wat ik in de wereld gemist heb. En dan ga ik of backtracken, of inderdaad oudere save-files inladen. Om toch een beetje daar nog iets van mee te krijgen. Van, wat uit de dialoogopties heb ik nou niet meegekregen?
Ja, het frustreert ook soms.
Ik
wilde net zeggen, het frustreert af en toe wel dat je dan, zeg maar, 6 opties in je scherm ziet waarvan je de 4 niet kunt kiezen. Omdat ze allemaal verschillende prerequisites hebben die je nog niet hebt behaald. Maar dat daagt ook alweer uit om de game nog wat dieper en verder te ontdekken in een tweede, derde of vierde playthrough.
Ik wou net zeggen, want dit raakt echt aan de, ik bedoel dat niet om nu al een soort van conclusie te introduceren, maar dan ga je natuurlijk toch wel een beetje al richting replayability. Hè? Als je echt hele dialoog vertakkingen nog niet hebt kunnen spelen, omdat je simpelweg andere keuzes gemaakt hebt. Hey, nou dacht ik mij te herinneren van de Outer Worlds 1, maar dat weet ik dus niet meer zeker. Maar volgens mij kon je in de Outer Worlds 1 bepaalde basisstatistieken kiezen voor je character bij de start van de game. Hoe is dat in de Outer Worlds 2? En heb je tot nu toe, hè, want dit is even voor de duidelijkheid een review in progress, want je gaf aan, je hebt 40 uur gespeeld, Hans.
Ja.
Heel veel sidequests ook gedaan, maar je wil ook het verhaal rondmaken om een definitieve review te kunnen geven. Dus die komt volgens mij op de dag van release, denk ik, de
29%. Ja, zeker.
Oké, dus misschien ga ik nu een vraag stellen waar je nog niet helemaal een antwoord op hebt, maar dan hoor ik het ook graag. Maar dus je kan bepaalde statistieken en eigenschappen kiezen bij de start van de game. En 1, is dat zo? En 2, wat heb je daar nu al eventueel van gezien, wat daar de impact van is?
Wat dat betreft min of meer hetzelfde deel 1. Je hebt skills, hè, dat is gewoon een numeriek getal waar je per level omhoog in principe 2 punten aan kunt geven. Daarnaast
zoals
heb je
strength.
Juist.
Okay.
Strength, explosives, medical, speech. Eigenlijk een beetje de generieke skills die je in de meeste RPG's terug ziet komen.
Oké.
Elke 2 levels kun je ook een perk kiezen. Dat zijn wat meer perks in de vorm van zoveel procent korting bij traders als je iets verkoopt of iets koopt. Dat je meer ammo hebt, dat je meer damage doet. Dus ja, die geven je bonussen. En wat ze in deel 1 goed deden en hierin nog beter, is flaws. Eigenlijk het omgekeerde van perks. En flaws krijg je op, voor je gevoel, random momenten in het spel op basis van jouw speelstijl. Dus bijvoorbeeld mijn eerste flaw was krakende knieën. Omdat ik heel van het sneaken was in het begin, een beetje pickpocketen, een beetje, kreeg ik een krakende knieën flaw, waardoor ik 25% meer geluid maak als ik crouch. Ja, dat zijn van die humoristische tintjes. En waar ik heel erg om moest lachen, en omdat ik deze game graag speel om zoveel mogelijk gekte te ervaren. Toen ik 3 flaws had geaccepteerd, kreeg ik een nieuwe flaw erbij die ik kon kiezen en die heette Flawed. En het nadeel daarvan is dat alle flaws vanaf dat moment allemaal standaard geaccepteerd worden. Je kan ze niet meer weigeren, maar het geeft als voordeel dat je elke 5 levels een extra perk mag kiezen. Dus ik dacht, weet je, ik laat me gewoon lekker leiden. Al die flaws, kom maar op, ik ga er wel mee dealen. Ik zie het wel. En dat heeft me tot nu toe in best wat hilarische situaties al gebracht.
Ja, voor iemand die Kingdom Come Deliverance 2 in hardcore mode heeft uitgespeeld, verbaast me dit dan ook helemaal niet eigenlijk. Maar ik had inderdaad in de vorig jaar of zo bij een Xbox Direct, had ik over dat Flash-systeem iets meegekregen. En dan werd ook dit voorbeeld getoond van die stealth speelstijl, dat die ook wel met een beperking komt, namelijk Nou ja, of veel gebukt lopen enzovoort. Grappig. En dat pakt dus ook wel goed uit, begrijp ik. Dat hebben ze wel goed in de gameplay
gelegd. Dat pakt echt heel goed uit. Ja. Er zit ook een flaw in waar ik heel erg om moet lachen. Doorlopend om moet lachen. Want die ene flaw levert een heleboel extra dialogue choices op. En die flaw is consumerism. Die kreeg ik vrij snel omdat ik een paar dingen kocht. En die geeft als bonus dat alles wat ik koop is 15% goedkoper. Alles wat ik verkoop, verkoop ik tegen 10% minder. Maar hij maakt je ook heel dom. Hè? Een consumer, iemand die alles maar volgt. En dat zorgt ervoor dat ik een heleboel dialogue choices echt de meest domme antwoorden kan geven. Die weer natuurlijk een stukje humor opleveren in de verdere dialoog.
Vet. Vet. Echt heel nice. Oké, ja, superman. Hey, en ik herinner me de Outer Worlds 1 als dus verhaalgedreven game. Dialogen hebben impact. Daar kun je in kiezen. Iedere level dat je omhoog gaat en de punten die je kunt besteden geeft een bepaald spanningsveld teweeg. Want ja, de keuze maken is iets anders uitsluiten enzovoort. En dat vond ik bij de Outer Worlds 1 heel erg sterk. En het tweede gameplay aspect, dus naast die echt RPG elementen, was natuurlijk de first person shooter actie. Die vond ik oké. Ik vond het prima. Het was niet extreem uitdagend. Het was ook niet extreem vernieuwend. Het was gewoon een heerlijke manier om door die wereld heen te gaan. En in het verhaal was er natuurlijk, had het ook een betekenis. Hoe is dat in de Outer Worlds 2? Hoe is de, ik neem aan dat gewoon first-person shooter actie weer de gameplay is op dit vlak.
100%. Je kunt natuurlijk ook voor een melee build gaan trouwens. Dat is meer, meer up-close en personal. Daar hebben ze weinig aan veranderd. Het is ook niet de hoofdreden om deze game te spelen. Dat gezegd hebbende, het werkt prima. Voor een RPG voelt het aan de high-paced kant. En dat vind ik ook wel lekker. Lekker granaten aan het gooien. Wat abilities aan het gebruiken. Je ene wapen leeg schieten om door te switchen naar je volgende. In sommige battles heb je dat ook wel nodig. Want ik vind ze niet per se makkelijk tot nu toe. Maar daar hou ik ook wel van. Verder weinig anders. Maar dat is ook prima. Ik ben blij dat ze hebben gekozen om hun kracht verder uit te nutten. Dat is het verhalende aspect. Dat is de humor. Dat zijn die dialogen. En de combat hebben ze gewoon min of meer hetzelfde gelaten. En dat doet wat het moet doen.
Ja, ja. En wat voor wapens ben je onder andere tegengekomen?
Best wel een diversiteit. Ik speel veel met een gewoon een soort jachtgeweer, zeg maar, single shot rifle. Een nieuw wapen wat ik heb ben tegengekomen, wat best wel OP aanvoelt, maar waar ik ook heel weinig ammo voor vind, is een biomass gun. Dat is ook echt een klein pistooltje met een vial erin. En als je hem reload, dan zie je hem ook echt wat groene goo erbij gieten. Dopje erop schroeven en dan weer lekker verder knallen. Cool. Ik heb een SMG. Die gewoon lekker maar waar je vooral niet 10 meter of verder mee wil richten. In principe het scala aan games wat je verwacht van een shooter RPG combi. Ja. Maar wel met de nodige gekke elementen aan mods en element bonuses, dat soort zaken.
Ja, oké. En over het algemeen vind je ook de gunplay actie van voldoende kwaliteit. Ik bedoel, de besturing is op orde. Je hebt het gevoel dat je schoten impact maken. Dat het eerlijk is of je iemand wel of niet raakt. Hoe zit het op dat vlak goed in elkaar?
In grote lijnen ja. Ik moet zeggen, ik heb wel een aantal wat meer buggy combats ervaren. Vijanden die wat lijken te teleporteren of te rubberbanden, opeens op een andere plek staat, terwijl ik hem wel half dood had. Maar dat gezegd hebbende, ik speel hem 3 weken voor release. Ik heb nog geen patch gezien. Dat zullen ze allemaal verzamelen voor, nou, waarschijnlijk eerst day one van early access en dan nog een grote day one patch op de volledige release. Dus ik heb er eigenlijk wel vertrouwen in dat een stuk beter gaat zijn. En het was niet heel storend uiteindelijk.
Oké. Oké, maar dat kleine oneffenheden, maar absoluut niks gamebreakings als ik je zo hoor.
Klopt.
Oké. Hey, en hoe vind je, wat is je, zijn het weer een soort van open-ended werelden? Dus dat je een kleinere open-ended wereld hebt en dan naar een volgende wereld gaat, enzovoort, enzovoort.
Ja, je bent wel gedwongen om best wel een aardig stukje main quest door te lopen op de eerste wereld. Ik ben ook de eerste wereld zelf nog niet af. Ik voel op basis van het verhaal dat ik daar wel bijna ben. Maar ja, dan heb ik toch wel 40 uur daar besteed. Wel de nodige sidequests al meegepakt. Dus dit antwoord ga ik je volmondig geven in de volledige review.
Maar echt, dit is toch fantastisch, joh. Dus je bent gewoon alleen al 40 uur bezig. Als je ervoor kiest. Ik ben ook wel benieuwd of je. Ik bedoel, zou je ook in 10 uur naar de volgende wereld kunnen? Maar ik begrijp ook, er zit ook dermate veel side content in. Dat je überhaupt dus 40 uur op de eerste wereld bezig kunt zijn.
Ja, met gemak. Ja, want ik heb nog niet alles gehad. Ik heb ook wel een klein beetje geëxplored. Side content is ook de moeite waard, want ik ben op een hele andere manier een plek van de main quest binnengekomen dan de main quest zelf me vertelde. En dat kwam doordat ik een specifieke side quest had gedaan, die ervoor zorgde dat ik een andere mogelijkheid had, waardoor ik. Nou, laten we zeggen, beter voorbereid aankwam op het stukje main quest waar ik moest zijn. Dus het is ook, het stimuleert ook die side content te doen, dat dat verschil maakt in je main quest ervaring.
Maar
Als je hem
wat.
straight, denk ik dat je binnen 10 uur de eerste wereld wel af zou kunnen zijn,
Ja.
maar doe dat vooral niet.
En wat is je indruk van de kwaliteit van die side missies?
Ja, top. Echt fantastisch. Weer droge verhalen, soms wat meer serieus. Ik heb twee companion quests gedaan. Die zaten ook in deel 1 al. Die heb ik hier ook, die ik erg leuk vond. Ja, de ene side quest gaat over, nou ja, het stimuleren en helpen van zo'n loesje corporatie, hè, die je ook kent vanuit deel 1. De ander is juist weer meer om de lokale bevolking van die planeet een beetje te helpen tegen de, nou ja, toch wel onderdrukking van zo'n corporatie. Ik ben een redelijk bizarre cult tegengekomen op de eerste wereld, waar je optioneel tegen kunt vechten of juist weer allerlei dingen voor kunt gaan doen. Ik heb wat dingen gedaan voor iemand die verslaafd was aan een bepaald type suikercornflakes. Nou, om maar aan te geven wat voor variatie en hilariteit je kunt meemaken.
Maar allemaal verweven in de wereld, zijdelings verdiepende informatie over wat er in de wereld gebeurt, of wellicht met het hoofdverhaal. Dus geen fetch quest. Dus niet dat je haal sleutel bij locatie B. Oh, locatie B is er niet. Ga naar locatie C. Dat soort Ubisoft-achtige fetch quests, die ben je niet of nauwelijks tegengekomen, of zitten die er ook wel in?
Natuurlijk zit het erin, maar wat ze doen is ze verpakken het heel goed. En doordat het verhalende element rondom een ogenschijnlijk simpele fetch quest maakt echt ontzettend veel goed.
Ja,
Want je bent iets raars aan het ophalen en met een raar doel ergens heen aan het brengen. Je bent iets aan het meemaken wat je normaal gesproken in een koortsdroom zou beleven. En daardoor voelt het niet als een fetch quest of een simpele bounty-achtige quest. Het voelt als een verhaal, een belevenis, een avontuur. En dat doen ze gewoon goed.
tof. En je had het net over verschillende corporations en je noemde net in zo'n sidequest ook zo'n een cult. Hoe zit het met, is er een soort van, maar misschien kun je daar niks over zeggen omwille van spoilers, maar ik weet het oprecht niet, dus ik ga het gewoon vragen. Is er een soort van evil eind, evil orgaan waar je tegen strijdt? Of zijn er bepaalde fracties die echt bij jou gaan leven van, die een soort van bevolking binnen de wereld zijn, die zich afgesplitst heeft of. Hoe zit het met de kwaliteit van de vijanden, om het maar even zo te zeggen?
Ja, goed. En wat ze heel erg goed doen in de Outer Worlds, deden ze in deel 1, doen ze in deel 2 nog beter. Er is geen goed of slecht, zoals dat in het echte leven er ook niet is. Er is iets wat past bij jouw moraal of niet past bij jouw moraal. En je kunt beide kanten kiezen. En ongetwijfeld kies je beide kanten met het gevoel iets goeds te doen of iets slechts te doen. Maar het is geen zwart of wit. Ik dacht in eerste instantie Auntie's Choice niet te willen volgen. Maar zij zitten in een strijd met een andere factie. En ik dacht eerst die andere factie te helpen. Maar hoe meer ik leerde over die andere factie, hoe meer ik die begon te haten. En uiteindelijk is mijn haat voor die factie groter geworden dan voor de Evil Corporation Auntie's Choice. Dus ja, wat doe je? Toch maar voor Auntie's Choice. The lesser of two evils in dit geval.
Dit is
Dus
echt
die.
zo Obsidian ten voeten uit, dit, hè? Dit
Ja,
is zo
ja.
Obsidian ten voeten uit. Dit is fantastisch. Ja. Mooi, man. Ja, maar dat je die wrijving voelt, zeg maar. Dat je dat ook je wereldbeeld tijdens het spelen wat kan veranderen, vond ik bij Avowed ook sterk aanwezig. Het game had ook wel wat beperkingen, maar over het algemeen vond ik het heel sterk aanwezig dat je zo tussen moraliteiten, zeg maar, je standpunten voortdurend aan het verschuiven zijn en je probeert echt. Ik voelde bij Avowed echt een oprechte nieuwsgierigheid om over fracties of over personages en hun intenties meer te weten te komen, omdat ik het gevoel had dat de keuzes die ik dan kon maken ook meer impact zouden hebben. En uiteindelijk viel het misschien op de eindstreep wel mee wat nou de daadwerkelijke impact was, maar gewoon gevoelsmatig deed het er voor mij wel toe. En ja, ik hoor in The Outer Worlds 2 toch weer een beetje diezelfde dynamiek terug.
Absoluut. Van de 40 uur die ik heb gespeeld, heb ik denk ik, nou, misschien 5 uur in battle gezeten. Ik heb zeker 15 uur in dialogen gezeten. En de rest heb ik allemaal besteed aan het lezen van terminals, aan het lezen van boekjes, in het ontdekken wat de F is going on. Je voelt je bijna een amateur-antropoloog als je gaat leren hoe die mensen en die culturen daar samenleven. En dat vind ik echt heel interessant. En daardoor vind ik het ook helemaal niet erg dat daardoor de gameplay, wordt wat langzaam, want je bent veel aan het lezen. Hou je daar niet van? Speel het vooral toch om de combat en de korte dialogen en de snappy cutscenes. Je mist er niet per se wat aan, maar als je het wel doet, dan verrijkt het onwijs.
Ja, top. Ja, super. Van de Outer Worlds 1 herinner ik mij dat het was een mooie game, maar voor die tijd, ik dacht even aan mijn hoofd dat hij in 2018 of 19 uitgebracht is, of misschien is het wel 2020, ik weet het ook niet meer precies. Maar het was ook geen hoogvlieger. Nou hebben ze een hele ontwikkelcyclus Obsidian met The Outer Worlds 2 onder de vlag van Microsoft kunnen ontwikkelen. Met ook aanzienlijk meer budget dan bij de vorige uitgever. Vertaalt zich dat ook terug in. Ja, is het een game, zeg maar, die er spectaculair uitziet? Is het een wereld gevuld met details? En dan bedoel ik even niet aan de narratieve kant. Maar meer aan kleuren, inrichting. Zie je de productiekwaliteit vanaf?
Ja, maar ook nee. En dit antwoord ga ik uiteraard toelichten.
Uiteraard.
Ja, duidelijk te zien dat er meer energie is gestoken in de grafische afwerking. De belichting is er echt flink op vooruit gegaan. Het ziet er meer polished uit. De textures voelen meer uitgewerkt. Het voelt meer pixel perfect. Dat allemaal gezegd hebbende, en ik moet zeggen, ik baseer dit oordeel puur op mijn ervaring met de eerste wereld.
Ja,
De
oké.
wereld voelde nep. Hoe
Oké.
goed het er ook op detailpunten uitzag, ik keek af en toe naar een berg in de verte en dat voelde echt alsof het erop geplakt was. En ik kan er de vinger niet helemaal op leggen wat dat dan veroorzaakt. Misschien is het nog een glitch. Misschien is dat iets wat met zo'n day one patch bijvoorbeeld nog wat rechtgetrokken wordt. Misschien voel ik dat op de andere werelden totaal niet. Maar wereld 1 voelde qua stijl net iets te kunstmatig. En dat vond ik wel jammer.
Oké, dat is jammer. Ja. Nou, ben ik heel benieuwd bij je eindreview, als je daar ook meerdere van die werelden gezien hebt. Hoe speelde die überhaupt, zeg maar, performance-wise? Want je hebt hem op 3 apparaten gespeeld. Misschien kunnen we ze alle 3 eens langs gaan. Te beginnen met gewoon de Xbox Series. Komt de game goed uit de verf? Heb je een inschatting van hoeveel frames per seconde die speelt? Resolutie, dat soort zaken?
Ja, zeker. Op de Series X heb je 3 standen dit keer. Dat vond ik wel interessant. Je hebt een quality mode, die draait op 30 fps. Je hebt een balanced mode, die draait op 40. En je hebt een performance, die draait op 60. Okay. Nou ben ik zeker door PC-gebruik toch wel een beetje gehecht geraakt aan vooral fps. Dus ik heb hem op performance mode gespeeld op de Series X. Dat werkte prima. Ik geloof dat hij dan technisch gezien draait op 1440p. En afhankelijk van welke scène of welke drukte op je scherm, kan dat omlaag zakken tot 860p. Maar het wordt dan wel weer geupscaled, zodat je het gewoon in 4K of 1440p ziet. Dus dat hebben ze op zich slim gedaan. En qua echt kwaliteitsbelevingsverschil tussen quality mode en performance, ik merk het niet heel erg. Als je stilstaat en de mooiste screenshot wil maken, zet hem vooral even op quality mode, zeker als er veel licht aanwezig is. Maar voor je gameplay ervaring zou ik daar echt performance aanbevelen. Op PC, nou heb ik een vrij sterke PC, heb ik hem gewoon eigenlijk met gemak op 144 fps gedraaid. Op very high settings, maar wel met wat frame gen opties. Op de LIX, die ik sinds kort in bezit heb, heel heerlijk, draaide die voor geen meter. Ik heb hem niet boven de 35 fps uitgekregen. En dat was al op medium settings, die 35 fps. Nou kan ik me voorstellen dat die optimalisatie het laatst komt van alle platformen waar ze hem op uitbrengen. Dus ik ga hem zeker als Early Access gestart is, nog eens opstarten op de LIX. En na de echte full release patch wil hem ook nog een keer opstarten. En dat neem ik zeker ook mee in het eindoordeel.
Ja, maar het was het speelbaar op de LI, op de Xbox handheld?
Ik vond van niet, om heel eerlijk te zijn. Ja, het zou het wel kunnen zijn, want op zich qua menu, qua controls werkt het allemaal prima. Maar ja, medium settings, als je net hem op very high hebt gespeeld op je PC, als je hem net op quality mode of performance op je Series X, dan voelt het echt als flinke achteruitgang. Maar nogmaals, ik heb wel hoop op een nog volgende optimalisatie.
Ja, oké, nou dat gaan we in de gaten houden. Is ook een van Xbox Game Studios' eerste titels op een nieuw apparaat. Dus ik hoop dat dat toch een beetje een goede lancering wordt. Want ik denk wel dat daar ook naar gekeken gaat worden. Hè. Dit is natuurlijk gewoon een 2025 game op een apparaat van €1000, een handheld. En ik denk wel dat er gamers zijn die... ondanks dat binnen onze community er best wel al wat gamers zijn die het apparaat gekocht hebben. Ik weet ook en we lezen ook dat er best nog wel wat gamers zijn die ook afwachtend zijn. Om ook te kijken, ja, hoe draai je nou dit soort games op zo'n apparaat? Ja, die indies, fantastisch. Daar hebben we allemaal veel plezier van. Balpit is de hoogtijdagen van Balpit en allerlei andere games die wat minder vragen, die worden gretig gespeeld op de nieuwe handheld. Maar er zijn ook mensen die op dit soort titels wachten. Dus hoop dat het goed uitpakt. Hans, ik ben gewoon benieuwd naar jouw eindreview, hoewel dit al een heel volledig beeld geeft, hoor. En ik al wel echt overtuigd ben om deze game te gaan spelen. Maar ik snap ook dat je, ondanks dat je al 40 uur erin hebt, ja, je wil ook gewoon de volgende werelden zien en hoe het verhaal, wat voor plot twist daar nog in zit en hoe dat uitpakt.
Voordat we daarheen gaan, Rick, ik wil nog één ding op de inhoud bespreken. Ik teased hem 10 minuten geleden al een beetje, 2 innovaties. En ik heb er eentje besproken, dat was in de dialogen.
Ja.
Ze hebben er nog eentje. En eentje waarvan ik nooit had kunnen bedenken dat ik hem zou missen. Maar nu ik hem heb gehad, wil ik nooit meer zonder. Niet in dit type RPG-game.
Oké, ik ben heel benieuwd.
Je raadt nooit waar die zit. Ze hebben
een innovatie heel, in het RPG-genre?
Ja, ze hebben iets heel interessants gedaan met het menu-screen. Een menu-screen, okay, ja. We kennen allemaal menu-screens, altijd een gave graphic met je standaard opties, start game, load game, continue, settings, exit game. Dat doen ze hier niet. Je krijgt hier, zodra je het spel hebt opgestart, kom je in een dialoog met Moonman. Je kent Moonman nog wel, hè, van deel 1. Die mascotte met die grote maan als kop.
Ja.
En je komt in een dialoog.
Volgens mij is dat ook de cover art, toch? Van Outer Worlds 2.
Juist. Ja. Dat, hij staat op de cover art. En wat Moonman doet is, hij geeft je even in één line of twee lines een samenvatting van wat je in je laatste sessie hebt gedaan. En dat vertelt hij op een humoristische toon. Dus je wordt gelijk weer even meegenomen in, oh ja, gisteravond of vorige week. Oh ja, toen heb ik dit gedaan. Je krijgt gelijk zin om dat te vervolgen. En ze hebben de opties, hè, de settings en load game. Dat zijn ook allemaal dialogue choices met hem. Dus je vraagt eigenlijk, I would like to continue where I left off. I would like to change my settings. En dat voelt gewoon fris. En ik hou ervan en ik wil niet meer zonder.
Ja. Ja, volgens mij heb ik hem nu. Ik zit heel even snel te kijken of ik er beeld bij kan vinden. Maar volgens mij heb ik hem nu te pakken.
Dat is
hem. Oh nee, dit is gewoon een reclame. Ah. Oké. Een reclame van Xbox. Moonman verpakt als popcornmachine. Ook leuk. Ook leuk. Dit is wel vet, inderdaad. Ja, er is wel een game waarbij ik dit eerder een soort van gezien heb. Dat je een soort. Dat je bij het opstarten een. Even herinnerd wordt van waar je gebleven was. Maar dat was volgens mij een tekst. En ik weet ook niet of dat bij een RPG was. En ik vind het vet om te horen dat Obsidian dit gedaan heeft.
Mooi.
Dat is echt, echt super tof. Ja, Hans. Zit je al een beetje genoeg erin om te zeggen, dat je neigt naar een voorlopig cijfer, of wil je daar nog niet aan branden?
Ik durf zeker een voorlopig cijfer te geven. Ik denk dat het cijfer nog in de final review misschien een half punt kan toenemen, misschien een half punt kan afnemen. Dat laat ik een beetje afhangen van de ervaring in de tweede, derde wereld waar ik kom. Dat laat ik nog een beetje afhangen van wat ze allemaal gaan fixen in zo'n patch. Maar dat zal echt niet een punt of meer gaan schelen. De Outer Worlds 2 in een jaar van 8, 9, 10, het bizarste jaar in gaming aller tijden, hebben we geconcludeerd. Doet daar een schepje bovenop. Krijgt van mij voorlopig een dikke 9. Kan een 9,5 worden. Kan een 8,5 worden. Voor nu doen we een 9.
Lekker, man. Lekker. Alright. Nou, dan wil ik met de laatste vraag eruit gaan. Wij zijn inmiddels niet meer alleen een Xbox-platform. Deze game wordt natuurlijk multiplatform uitgebracht. Onder de vlag van de Xbox Game Studios. En onze vrienden van PlayStation, die kunnen er ook mee aan de slag. De game kost bij NetGame €70, de base game. En de premium editie €100. Dat is gewoon de full price game. Kost die ook bij Xbox als je geen Game Pass hebt. Want dat was eigenlijk de inleiding die ik wilde maken. Wij kunnen hem gewoon checken in Game Pass. Is het wat? Ga hem spelen. Is het niet wat? Verwijder hem je hem weer. Maar dat gaat natuurlijk niet voor alle platformen zo. Zou jij op basis van wat je nu gespeeld hebt, en ik denk dat ik het antwoord wel kan raden, maar gaan toch stellen, krijgen we al een koopadvies van jou om deze aan te schaffen voor 70 pegels?
Ben je een RPG-speler? Hou je van sarcastische humor? Absoluut. Doen. Kun je het missen? Heb je geen geduld? Tik die 100 af voor de premium edition. Kan je lekker 5 dagen eerder spelen. Kun je al je vrienden jaloers maken dat jij die ervaring al voor een deel onder de knie hebt. Ja. Heb je dat er niet voor over? Heb je Game Pass? Wacht lekker op de dag 1. Speel hem daar. Maar wat mij betreft, voor de RPG-spelers onder ons, bindend koopadvies. Absoluut.
Check. Goed. Beste kijkers, luisteraars. Fijn dat jullie er weer bij waren met deze review in progress van The Outer Worlds 2. Je hoort het. Hans is hartstikke lovend. Obsidian weet weer in de roos te schieten met opnieuw een RPG van hoge kwaliteit. De definitieve review kun je van ons verwachten op 29 oktober 2025, de dag dat de Outer Worlds 2, de base game, voor iedereen in de digitale en in de fysieke schap ligt. Mensen, support die fysieke winkels alsjeblieft. Loop naar de NetGame, koop die games. En Ja, ik ben super benieuwd naar jouw eindreview, Hans. Ik twijfel er niet aan dat jij komende week nog heel veel plezier gaat hebben in de nieuwe wereld van Obsidian. En voor nu ronden we deze review in progress af en zien we elkaar bij de volgende weer.
Yep.